Goedemiddag gemeente en gasten, hier aanwezig in de kerk of verbonden via de livestream. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is dominee F.W. van der Ree en de schriftlezing in deze dienst is Openbaring 6 en het thema van de verkondiging is De Heer zal opstaan tot de strijd. We willen u eraan herinneren dat er aanstaande dinsdag 5 november weer de maandelijkse collecte muntend verkoop is van 7 tot 8 uur. Woensdag wordt de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid gehouden. De diensten beginnen om 14:30 smiddags en om 19:30 s'avonds. En u bent van harte uitgenodigd. De tasjes met de boodschappen mogen door de kinderen woensdagmiddag voor in de kerk worden gezet. De fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor diaconaal wijkwerk. Een gift voor de diaconale collecte kunt u overmaken naar de rekening van de diaconie. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk en kunt u op de gebruikelijke manier overmaken naar de rekening van de kerk. We gaan nu zingen Psalm 46, vers 4 en vers 6. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Weet je, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 45, daarvan het tweede en het derde vers. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. We zullen in deze dienst, in Openbaring 6, tegenkomen hoe het woord van de Heere over de aarde rijdt en daar ook zijn werk doet. We willen zingen uit Psalm 45, het tweede en het derde vers.
Thank you.
In verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen beleiden wij ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen daarna Psalm 69, daarvan het 14e vers. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij samen eens bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Nu we voor de tweede keer vandaag als gemeente zijn samengekomen hier in uw huis, mogen wij ons voor uw troon neerleggen. In ons gebed. Heren, onze harten komen samen om als gemeente, zoals we hier in de kerk zijn bijeengekomen of ook op afstand verbonden, bij u te komen. Bij u te buigen voor uw voetbank. Want heren, hemel, aarde en zee vermeld uw lof. Zo moet het zijn, Heere, want alles is immers door u geschapen tot uw eer. En wij bidden u, Heere, geef dat wij in dat koor mee mogen doen. Met heel ons hart. Dat wij uw trouw en uw goedheid prijzen. Want... En heren, dat is het evangelie dat ook vanmiddag klinken mag. U zult aan uw Sion hulp bewijzen. En dat is ook uw kerk. Uit alle tijden, uit alle plaatsen. Zoals u haar, Heere Jezus, verzamelt door woord en geest. Zoals u werkt in deze wereld met uw woord en met uw geest. Zoals uw kerk hier ook op aarde is. Heere, wij bidden u, laat ons vanmiddag iets mogen zien daarvan. Van uw almacht, van dat u alles in uw hand heeft. Ja, Heere, dat ook geen onrecht zal kunnen blijven bestaan ooit. Geef ons ook hemels licht op datgene waar wij dagelijks mee te maken hebben, Heere. Want wij leven in een wereld waarin zoveel oorlog is, waar hongersnoden zijn, waar rampen zich voltrekken. En wij willen u bidden, Heere, ontferm u toch. Hoe lang nog? Hoe lang nog, Heere? Wij zien naar u uit, Heer Jezus, naar uw tweede komst. Want dat zal een komst zijn in heerlijkheid. Maar geef, Heere, dat wij dan ook zonder vrezen voor u kunnen bestaan. Want ook vanmiddag zal het evangelie ons ook doen horen dat wie niet in u gelooft, verloren gaat. Heere, dat mag ons ook tot schrik zijn wanneer we onbekeerd voortleven. Zet ons dan stil, Heere, en geef dat wij elkaar ook tot het geloof mogen bewegen, wetende de schrik van u, van uw oordeel, dat volkomen rechtvaardig zal zijn. Heere, wij bidden u of u ons een gezegende dienst wil geven, hier in de kerk, en wij bidden ook voor degenen die hun gaven mogen inzetten, voor het verloop van deze dienst. Wij bidden u voor hen die op de kinderen passen. Heere, wilt u ook hen zegenen? En geef dat we zo samen als gemeente u de eer en de aanbidding mogen brengen. En dat wij mogen eindigen bij u, grote God in de hemel, die in heiligheid bekleed is, maar die ook op deze aarde ons zoekt, ons vastgrijpt en ons zalig maakt. Hoor zo naar onze gebeden, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens een paardenrace gezien? Ik denk dat dat niet zo is, maar misschien wel eens een plaatje ervan of zo. Een paardenrace, die heb je in Nederland niet zoveel, maar wel in Engeland. Bij een paardenrace, daar rennen paarden in ja, een soort atletiekbaan, over een baan met rondjes. En dan moeten ze zo snel mogelijk rennen. En soms dan moeten ze ook nog over hindernissen heen. En wie als eerste natuurlijk de finish bereikt, dat paard dat heeft gewonnen. Aan het begin van zo'n race is dat altijd de vraag, van wie gaat er winnen? Want er is natuurlijk geen paard gelijk. Je hebt jongere of ook wat oudere paarden. Jonge paarden zijn soms wat sneller. Oudere paarden weer wat sterker, die kunnen het langer volhouden. En er is ook verschil in wie op die paarden rijdt. De berijder van die paarden, de ruiter, de een die heeft wat meer ervaring dan de ander. En dat doet er allemaal toe, dat is allemaal belangrijk. Wie gaat er winnen? Nou komen er in de Bijbel ook een hoop paarden tegen. Paarden waren vroeger namelijk heel belangrijke beesten. Het waren de vrachtwagens van toen, ze konden de karren trekken. Het waren de landbouwmachines, ze werkten op het land. En het waren ook de tanks van vroeger. Als in de oorlog de paarden met hun ruiters kwamen, Nou, dan moest je maken dat je wegkwam. Vanmiddag gaat het in de preek ook over die paarden. Zoals ze in de oorlog worden gebruikt. En je ziet er hier al een paar op de biemer. Het zijn machtige paarden om te zien. En ze hebben verschillende kleuren. Een witte, een rode, een zwarte en ja, een grauwe, een grauw-grijs paard. En net als bij zo'n paardenrace nemen ze het tegen elkaar op. Ja, niet gewoon als spelletje of als sport, nee, het is een strijd van leven of dood. Zoals in een oorlog. En wie gaat er winnen? Maar jongens en meisjes, het is geen eerlijke strijd. Want het is niet ieder voor zich, nee, het is 3-1. 3 paarden proberen ervoor te zorgen dat dat andere paard niet zal winnen en ten onder zal gaan. Ja, en op wie zou jij dan je geld zetten? Zoals sommige mensen doen bij een paardenrace. Toch niet op dat ene paard, hè? Die gaat toch niet winnen? Die andere paarden zijn toch veel sterker? Daar kun je toch maar het beste op vertrouwen? En toch, jongens en meisjes, wint dat ene paard. Die witte. En dat had je aan het begin al kunnen zien. Want degene die op het paard zit, heeft een overwinningskroon op zijn hoofd. Die gaat winnen. Die zal sterker blijken dan al die andere paarden. En weet je wie er op dat paard zit? De Heer Jezus. Hij zal gaan winnen. Die andere paarden brengen veel ellende en verdriet op de aarde. Maar de Heer Jezus overwint. Nou, gemeente, dat gaan we lezen in Openbaring 6. En we zingen daarna uit Psalm 119, de versen 60, 69 en 76. Openbaring 6, waarmee wij de serie preken uit dit Bijbelboek vervolgen. En ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende. En ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: kom en zie. En ik zag en zie een wit paard. En hij die erop zat had een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: kom en zie. En een ander paard dat rood was trok uit. En aan hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard. En hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: 1 maat tarwe voor een penning en 3 maten gest voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard. En die erop zat, zijn naam was de dood. En het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden. En ze riepen met luide stem: tot hoe lang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven en tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had en zie, er kwam een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed en de sterren van de hemel vielen op de aarde zoals een olijfboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? Na het amen van de preek antwoorden wij met Psalm 68, het eerste en het tweede vers. Wij luisteren naar het gedeelte dat wij hebben gelezen, Openbaring 6. En ik lees vers 2 met u. En ik zag en zie een wit paard. En hij die erop zat had een boog en hem was een kroon gegeven. En hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. Het thema voor de preek is de eerste regel die we straks zingen in Psalm 68. De Heer zal opstaan tot de strijd. Drietal gedachten. Een blik op de aarde, dat gaat over de eerste vier zegels die geopend worden. Een blik in de hemel, dat is het vijfde zegel dat geopend wordt. En een blik in de toekomst, dat gaat over het zesde zegel dat geopend wordt. Gemeente, zou u willen weten waarom er zoveel ellende en leed in de wereld is? Het is vaak de vraag die wij stellen. Die beruchte waarom-vraag. Waarom overkomt mij dit? Waarom gebeuren deze dingen? Waarom nu? Waarom dit? Waarom hij of zij? Een jonge kerel die een week voordat hij zou gaan trouwen omkomt door een ernstig ongeval. Waarom? Een gesprek met een arts in het ziekenhuis, waaruit blijkt dat je een progressieve ziekte hebt die je van je kracht zal beroven. Waarom ik? Het bericht over een vriend of vriendin die al zoveel in zijn leven te verstouwen heeft gekregen. Maar dan ook nog eens ontslagen. Waarom moet hem dat nou juist weer treffen? Gemeente, wij zitten vaak met die vraag. We leven in een wereld vol met oorlogen, met rampen, met ziekte, met honger. De dood heerst. En waarom is dat er allemaal? Waarom houdt dat ook maar niet op? Het ene, dat is nog maar net voorbij, of het andere is er alweer. Kijk uw nieuwsapp er maar op na. Waarom? En gemeente, dan kun je zeggen, en dat is op zichzelf een heel Bijbels antwoord, dat komt door de zonde. Wij hebben God verlaten, de schepping is daarin meegetrokken, de ellende in. Wij mensen maken het ernaar. Maar gemeente, is dat het enige wat er te zeggen is? Vanmiddag kijken we weer met Johannes mee in de hemel. U weet, Johannes is in een visioen daar aanwezig. Hij heeft die open deur gezien en de Heer Jezus heeft hem uitgenodigd. Johannes, kom, ik zal je laten zien wat hierna geschieden moet. En Johannes die was in de geest daar binnen gestapt en hij was die hemelse troonzaal binnengekomen. Daar had hij God gezien op de troon met 24 tronen eromheen. Het hele volk van God uit alle tijden, Oude en Nieuwe Testament en vier dieren rondom die troon. De engelwachters die de aardse schepping symboliseren. En hoofdstuk 5... zag Johannes dat er een boekrol was in de hemel in de rechterhand van God. En wie was het waard om die boekrol te ontvangen en hem te gaan openen? Er leek niemand te zijn, maar toen was daar de leeuw uit Juda. En Johannes zag hem als het lam, dat staat als geslacht. Jezus heeft die boekrol in handen genomen. En dan ziet Johannes vervolgens in het hoofdstuk waar we nu vanmiddag bij stilstaan, hoe het lam, de Heer Jezus, die zegels, één voor één gaat openbreken. En je zou zeggen, gemeente, dat is iets wat eerst moet gebeuren. Je moet eerst die zegels kapot maken van die boekrol. Daar zitten van die touwtjes omheen met zo'n zegel erop. Je breekt het zegel stuk, dan kun je het touwtje loshalen. En dat moet 7 keer. Want er zitten 7 zegels omheen en dan kun je die boekrol uitrollen en kun je erin gaan lezen. Pas dan kan wat God besloten heeft te zullen doen ook uitgerold worden, zou je kunnen zeggen, in de wereld en in de geschiedenis. Maar dat gaat toch wat anders. Want elke keer wanneer er een zegel wordt geopend, dan ziet Johannes al iets. Bij elk zegel komt er iets tevoorschijn. En gemeente, dat zijn eigenlijk allemaal voorzeggingen. Profetische voorzeggingen van wat er in de boekrol geschreven staat. Ze vatten eigenlijk heel in het kort samen wat er zal gebeuren. Als de boekrol wordt voorgelezen straks en de raad van God zal worden verwerkelijkt op aarde. En bij die eerste 4 zegels verschijnt er dan een paard. Met daarop een ruiter die op dat paard rijdt. En dat zijn niet zomaar paarden. Nee, die hebben betekenis. Elk van die paarden vertegenwoordigt een macht die over de aarde gaat. En als Jezus dan het eerste zegel heeft opengebroken, dan ziet Johannes allereerst een wit paard verschijnen. Vers 2, en hij die erop zat, had een boog en hem was een kroon gegeven en hij trok uit, overwinnend om te overwinnen. Gemeente, om wat voor kracht of macht gaat het hier? Wie is die ruiter? Als we hem bij de andere 3 ruiters betrekken, dan moet ook deze, dit eerste paard wat we zien, een kwade macht zijn. Dan zou het hier kunnen gaan om een koning of een keizer die zich verheft, die over de wereld trekt, die vele volkeren aan zich onderwerpt. Die ruiter zou dan de groten van de aarde kunnen symboliseren, die hun wereldrijken bouwen. En dat is inderdaad een mogelijke uitleg die ook wel door heel wat uitleggers gevolgd wordt. En dan horen die eerste 4 zegels dus eigenlijk een soort van bij elkaar. Die 4 paarden, dat zou overeenkomen met wat we verderop in Openbaring tegen zullen komen. Want hier gaat het over 7 zegels, maar over een aantal hoofdstukken gaat het over 7 trompetten. En nog weer wat later over 7 schalen. En gemeente, als je die hoofdstukken gaat bekijken, dan horen de eerste 4 trompetten en de eerste 4 schalen ook bij elkaar. En dan zouden deze 4 paarden ook bij elkaar moeten horen. Maar nou denk ik dat er juist hier toch ook een andere uitleg mogelijk is. En dat die ook de voorkeur heeft. Bij dat witte paard, gemeente, gaat het om Christus, of ik moet het wat preciezer zeggen, om het woord van Christus, dat door de Heilige Geest over de wereld gaat. Er zijn verschillende aanwijzingen die daarop wijzen. Ik noem er vanmiddag 3. Allereerst staat er in vers 4, als het tweede zegel verbroken wordt, dat er een ander paard verschijnt. Dat staat alleen daar. En dat kan duiden op: dit paard is echt anders. Het eerste paard vertegenwoordigt iets goeds, iets van God. De andere paarden vertegenwoordigen iets kwaads van het rijk van de duisternis. En een tweede reden voor deze uitleg is dat we dit witte paard ook tegenkomen in Openbaring 19. Daar ziet Johannes de Heer Jezus, dat is daar onmiskenbaar het geval, zoals die in al zijn heerlijkheid ook al door hem gezien was in hoofdstuk 1. En daar zit Jezus op een wit paard, dat overwinnend over de aarde gaat. En dan is er nog een derde reden. Ik zei u al, die zegels gaan vooraf aan het uitrollen van de boekrol. Ze gaan vooraf aan dat wat er gebeuren gaat. Nou gemeente, het woord van de Heere gaat over heel de aarde sinds Pinksteren, toen de Heilige Geest kwam. Toen is het evangelie de wereld ingegaan. En het raakt mensen in het hart, zoals de pijl van een boogschutter. Dat is toch wat er gebeurt, gemeente? Wanneer je tot geloof komt, dan word je in je hart geraakt door de boodschap van de Bijbel. Die is je dan niet meer onverschillig, die wordt belangrijk voor je, je gaat daarvan houden. Je gaat het omarmen, je gaat Jezus omarmen. Omdat je hem leert kennen als je verlosser. Want dat evangelie, dat wint mensen in voor het koninkrijk van God. En wat die zeven zegels nou aanduiden, dat is in feite een samenvatting van die hele tijdlijn van de eindtijd. De eindtijd, dat is dat tijdvak vanaf Pinksteren tot aan de wederkomst van de Heere Jezus. Onze tijd dus ook. En dat begint dus met Pinksteren, het eerste zegel. Het witte paard, dat overwinnend de wereld intrekt. Het evangelie, dat zijn loop heeft. Maar gemeente, is het dan niet vertroostend dat dit paard voorop gaat? Want Johannes ziet vervolgens ook nog andere paarden. Er volgen er nog drie. Als het tweede zegel geopend wordt, dan ziet Johannes een rood paard. En de berijder daarvan wordt een groot zwaard gegeven, staat er. En dat past bij wat hij gaat doen, want hem wordt macht gegeven om de vrede op de aarde weg te nemen. Dat paard is het symbool van oorlog en geweld. Van wapengekletter. Van strijd, van oneenigheid. In het groot, maar ook gewoon tussen mensen in. Ruzie. En als derde volgt er een zwart paard. En de berijder daarvan heeft een weegschaal in zijn hand. En er klinkt een stem. 1 maat tarwe voor een penning en 3 maten gerst voor een penning. Weet je, dat zijn woekerprijzen. 1 penning, dat is ongeveer het dagloon van een arbeider. Maar hij heeft dus al zijn geld nodig om eten te kunnen kopen. De prijzen zijn schreeuwend hoog. Zijn hele inkomen gaat eraan op. Het zal duidelijk zijn, dit paard dat staat voor armoede, voor honger, voor schaarste. En nou blijven de olie en de wijn wel buiten schot. Breng de olie en de wijn geen schade toe. Het is niet helemaal duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Olie en wijn die werden gebruikt als geneesmiddelen in die tijd. Die waren nodig, die zijn nodig als dat tweede paard je gewond heeft in de strijd, in de oorlog. Het is ook mogelijk dat het hier gaat om goederen die juist door rijkeren werden verhandeld. En in dat geval is er een groep mensen in de wereld die juist geen armoede kent. Die kunnen doorgaan met hun handel in olie en wijn. Maar het eten voor de gewone man is schreeuwend duur. Een kleine groep rijken die het goed heeft over de rug van velen, vele armen. En dan het vierde paard. En dat heeft een bijzondere kleur. Het is grauwig. Bleek. Het is lijkbleek. Want dit paard staat voor de dood. En het rijk van de dood volgt hem. We weten niet voor niets dat dit paard volgt op dat rode en dat zwarte paard. Hij maakt, om het zo te zeggen, het karwei af. Want vers 8... Hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. Dit paard, gemeente, zaait dood en verderf. Met alles wat daarbij hoort vervolgens. Rouw, verdriet, tranen. Dat is onze tijd, toch? Ja, dat herkennen we, denk ik. Dat staat op uw nieuwsapp. En dit is wat Jezus ook voorzegd had in Matteüs 24. Daar zegt hij tegen zijn discipelen: u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, van hongersnoden en besmettelijke ziekten. Pas op! Word niet verschrikt, zegt Jezus. Want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Johannes ziet hoe het zich zal gaan ontrollen. Zo is het voorzegd. Zo is het in Gods raadsplan verzegeld. Zo ligt het vast en zal het gebeuren. De paarden, ze staan al in de startblokken. En nee, ze gaan niet op eigen initiatief. Hen wordt macht gegeven door God. Ze krijgen ruimte om in Gods schepping huis te houden. Ja, op een vreselijke manier als het die het tweede, derde en vierde paard betreft. En gemeente, wanneer wij dan vragen, waarom is al die ellende er toch? Waarom treft het hem, haar, waarom nu, waarom dit? Dan is er op die vragen geen pasklaar antwoord. Maar dit is er wel, deze achtergrond die Johannes hier ziet. Het heeft te maken met Gods oordeel over de zonde. Dat had de Heer toch ook gezegd. Toen Adam en Eva in zonde waren gevallen in Genesis 3, toen zei de Heere God: opdat jullie in zonde zijn gevallen, daarom is de aardbodem omwille van u vervloekt. En je zult tot die aardbodem terugkeren, je zult sterven, want stof ben je en tot stof zul je terugkeren. Gemeente, God geeft deze rijders de macht en de gelegenheid om over de wereld te gaan. Ja, hij gaat daarover. Het is zijn oordeel over de zonde. Ja, hij gaat erover. Gemeente, dat betekent tegelijkertijd ook, het loopt hem dus niet uit de hand. En de macht die hij geeft aan die verwoestende machten, die is ook niet onbeperkt. Ze kunnen maar niet doen wat ze zelf willen. De olie en de wijn mogen geen schade worden berokkend. Moet heel blijven. Er zijn medicijnen die het ergste van onze pijn en moeite kunnen wegnemen, als dat de betekenis daarvan is. En het grauwe paard van de dood, dat heeft slechts macht over een vierde deel van de aarde. Niet over alles. Gemeente, Gods oordelen gaan over deze aarde, over zijn schepping. Dat is een ernstige boodschap. Daarom is de wereld zoals ze is. En zeg niet: nou, maar dat is niet vanwege mij, ik ben toch wel in orde. Ik doe toch wel mijn best. Want de zonde woont in ons. Als actieve zonde en ook als passieve zonde. Namelijk dat we nalaten te zijn wie we zouden moeten zijn. Dat we nalaten om God de eer van het van ons leven te geven. Het is om onze zonden en om de zonden van de hele wereld dat die ellende er is. Maar gemeente, tegelijkertijd houdt God zijn schepping ook vast. Gaat het niet allemaal ten onder in dat oordeel? Nee, er is paal en perk aangesteld. Die paarden kunnen alleen doen wat God hen toestaat te doen. Ja, wat hij dan soms ook gebruikt in zijn plan, als hij het kwade ten goede keert. Wanneer hij door het kwade heen ons juist aan hem verbindt, ons daaraan toetrekt, in het besef van onze afhankelijkheid en schuld. En gemeente, als je dat weet, Als wij dat vanmiddag leren, dan ga je een andere vraag stellen. Want dan kom ik bij het tweede. Deze paden die gaan over de aarde, dat is een blik naar de aarde, maar dan is er ook een blik in de hemel. Want als het Lam het vijfde zegel opent, dan ziet Johannes een altaar in de hemel. En onderaan dat altaar ziet hij de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden. Johannes ziet zielen. Hoe kan dat? Kun je nou zielen zien? Nou, gemeente, in de Bijbel heeft je ziel te maken met je bloed. Daar zit als het ware je ziel in. Daar zit je leven in. En dat ziet Johannes onder aan het altaar. En dan begrijpt u dat. Een altaar, daar werden dieren op geslacht. Johannes ziet daar onder aan het altaar de zielen, het bloed. Van wie? Ja, van degene die geslacht waren omwille van het woord van God. Dat zijn de martelaren. Hun ziel is daar. Ze zijn kennelijk als slachtdieren geslacht. Ze hebben het er niet levend van afgebracht. Ze hebben het offer van hun leven gebracht. Omdat ze het getuigenis van het evangelie hadden. Johannes ziet hier al die mensen die in al die eeuwen christendom, vanaf Pinksteren, en ik denk ook die vanuit het Oude Testament, gelovend in God, door de legers van Nebukadnezar en de Assyriërs en noem ze allemaal maar op, zijn omgebracht om hun geloof. En hun bloed is aanwezig vlakbij Gods troon. Daar ligt de ziel van Stefanus, gestenigd vanwege zijn getuigenis voor de Joodse raad. Daar liggen de zielen van alle andere apostelen behalve Johannes, die allemaal gedood zijn om het getuigenis van het evangelie. Daar de zielen van anderen die Johannes zal hebben gekend uit de gemeentes die hij gediend heeft, omgebracht in de vervolgingen van zijn dagen. Daar ligt de ziel van Polycarpus, de bisschop van Smyrna, die in 156 na Christus in de arena weigerde om de keizer het geluk van de Romeinse goden toe te wensen. En bij gebrek aan hongerige leeuwen werd hij levend verbrand. Daar ligt de ziel van die Noord-Koreaanse man of vrouw die gisteren, eergisteren omkwam in het strafkamp. Omdat hij bleef weigeren om de leiders van zijn land als goden te eren. Daar ligt de ziel, gemeente, van het Arabische meisje. Vermoord door haar eigen familie. Omdat ze zich bekeerd had tot Christus. Daar liggen de zielen van duizenden, miljoenen. Die in de loop van de eeuwen werden omgebracht. Alleen maar omdat ze de Heer Jezus als hun heiland en verlosser hebben beleden. En hebben getuigd van de hoop die in hen was. En dan hoort Johannes ze roepen. Tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Hoe lang duurt het nog dat die paden van oorlog, schaarste en de dood ook het volk van God treffen? Ja, dat ze soms juist dat volk van God treffen. Hoe lang nog? Weet u, dat is een andere vraag dan die wij doorgaans stellen. Wij vragen naar waarom. Deze martelaren vragen, hoe lang nog? Ze weten waarom de aarde in ellende gedompeld is. Dat het oordeel van God is. Maar ze vragen wel, Heere God, hoe lang moet dat nog doorgaan? En wanneer wordt er recht gedaan? In al dit onrecht, wanneer komt uw eindoordeel? De Godskerk op aarde heeft te lijden. Die wordt vervolgd. En Godskerk, dat zijn zij die het woord van God en het getuigenis hebben. Zo staat dat er. Dat is dus meer dan dat je dat getuigenis alleen hoort op zondag in de kerk. En dat je er eens over nadenkt op catechisatie of op de vereniging. Nee, gemeente, wie gelooft, die heeft het woord van God van binnen. En misschien moet je het wel zo zeggen. Dat woord heeft jou in bezit genomen. Je komt er niet meer van los. En gemeente, als dat zo is, als we zo verbonden zijn aan het woord, geschreven woord, maar dat is het woord wat van Christus getuigt, het woord en de waarheid en het leven is. Dan roept dat vervolging op. Ook vandaag. En wij worden niet gedood, wij worden niet in een gevangenis gegooid, wij zijn vrij om hier naartoe te komen. We leven wel in een klimaat in Nederland, in Europa, waarin het erop lijkt dat er steeds minder ruimte is voor Bijbelse opvattingen en overtuigingen. Je mag ze hebben persoonlijk, maar in het openbaar kunnen ze soms rekenen op verachting, bespotting. En soms lijkt het wel alsof er krachten zijn die ook vinden dat je het eigenlijk niet persoonlijk zou mogen hebben. Jongelui, als je op je werk aangeeft dat je je bijbaantje niet op zondag wil doen, want dan wil je naar de kerk. En heel wat bedrijven hier in Veenendaal wordt daar rekening mee gehouden. Maar het is soms ook anders. En dan krijg je die baan niet. Of je doet niet mee aan alle schuine moppen in de kantine van je werk. Maar ja, dan lig je er ook een beetje buiten. Dan ben je toch een beetje spelbreek. En als je het opneemt voor je naaste, voor naaste liefde, dan kan het je misschien wel te komen te staan op allerlei verwijten. En gemeente, dan hoeven wij ons niet zielig te voelen vandaag. En hoeven we ons niet weg te laten drukken, zo is het niet. Maar laten we in deze dingen wel nuchter en waakzaam zijn en niet naïef. Johannes heeft het gezien. Wie het woord van God en het getuigenis over Jezus Christus heeft, bezit, die krijgt te maken met tegenwerking. En soms zelfs zo dat de dood erop volgt. Want gemeente, geloof dat is dat je je laat gezeggen niet door wat iedereen zo'n beetje vindt en wat maatschappelijk aanvaardbaar is. Nee, geloof is dat wij ons laten gezeggen door de stem van de goede herder. En dat we het woord van Christus als een leefregel nemen. Dat je Christus hebt als je verlosser en zijn geest als je vernieuwer. En dat je zo hem volgt en probeert te volgen, na te volgen, zijn voetstappen wil drukken. Gemeente, laat u gezeggen door dat woord. Als een kerk niet wordt vervolgd en als het nooit is schuurd, dan zou het zomaar kunnen zijn dat die kerk geen echte kerk is, maar zich heeft laten transformeren door de geest van de eeuw. Laat u gezeggen door het woord. Ook als je daarmee in het kamp komt van hen, ja, die toch volgens de meesten wat merkwaardig zijn. De zielen van de martelaren roepen: tot hoe lang, Heer? Hoe lang blijft ongewroken het onrecht dat ons is aangedaan? Het duurt zo lang. Maar dan wordt ook duidelijk waarom dat is. Vers 11. Aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. Dat is overwinningskleding. Ze delen al in de overwinning daar in de hemel. En tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten En het aantal van hun broeders die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Er zijn dus twee groepen. Mededienstknechten, dat hoeven niet per se martelaren te zijn. En hun broeders die ook als martelaar zullen sterven. Kijk gemeente, daarom is de Heer Jezus nog niet teruggekomen. Het getal van de uitverkorenen is nog niet vol. De hemel is nog niet vol. Er is nog plaats bij hem voor de troon. Toen de Heer Jezus na zijn lijden en sterven werd opgenomen in de hemel, toen ging hij daar naartoe, zo zegt Johannes 14, om plaats te bereiden voor al zijn kinderen. Maar gemeente, mag ik het zo zeggen? Toen heeft hij de stoelen voor Gods troon klaargezet voor allen die moesten komen. Maar ze zijn nu nog niet vol. Er moeten er nog meer komen, die straks verzameld zullen worden tot het eeuwige leven, die hem zullen eren en loven als hun koning en heer. Dat witte paard van het evangelie, dat is nog niet klaar. Er zitten nog pijlen op de boog om harten binnen te dringen met de liefde en de genade van Christus. Gemeente, is Jezus misschien nog niet teruggekomen omdat ook u, jij, er nog bij moet? Misschien zegt iemand wel, ja, ik vind het eigenlijk wel fijn dat hij nog niet teruggekomen is, want ik ben er nog helemaal niet klaar voor. Stel dat de Heer Jezus vanavond terugkomt, gemeente. Kun je hem onder ogen komen? Ken je hem als je Heere en Heiland? En misschien dat u denkt aan uw kinderen, uw kleinkinderen, of aan je ouders, of aan je collega, of iemand uit je buurt. Als Jezus nu terugkomt, kan dat wel voor hem, voor haar. Maar gemeente, nou is God nog geduldig. Het is nog de tijd van zijn genade en hij is naar je op zoek. En het is zijn verlangen dat de hemel straks vol zal zijn en die zal ook vol zijn. Want dat is besloten bij de Vader. Ben je daarbij? Hij reikt vanmiddag zijn hand naar je uit. Dat witte paard van het woord van God, dat komt vanmiddag langs. En het zoekt je, het roept je, het nodigt je uit, kom! Als je dat nog niet gedaan hebt, bekeer je dan. En schuil bij mij. Daar ben je veilig. Dan rekent God je je zonde en je schuld niet toe. Dan ontvang je zijn gerechtigheid. Wat doet u? Doe je dan snel je hart dicht? Daar wil ik niet over nadenken. Daar wil ik niet mee bezig zijn. Ik ga zo naar huis en mijn leven gaat gewoon door. Dat dan die pijlen op het panzer van je hart afketsen. Of laat u zich erdoor overwinnen. Door jezelf te verliezen. En te zeggen, ja Heer, ik wil u dienen. Ik kan niet zonder u. En gemeente, ondertussen gaan die andere paarden ook over de wereld. Maar te midden van dat alles bouwt God zijn kerk. En onderhoudt hij haar ook. En dat maakt meteen ook dat wij als gemeente dan moeten goede getuigen moeten zijn naar buiten toe. Er zijn hier in Veenendaal vast ook nog zielen die toegebracht moeten worden tot het licht van Gods evangelie. Het getal moet vol worden immers. En tot die tijd moet het evangelie zijn loop hebben van generatie op generatie ook. Tot die tijd worden we geroepen kerk en gemeente te zijn, strijdende kerk, hier op aarde die trouw is aan dat woord van God, die dat getuigenis heeft en zich eraan vasthoudt. Tot die tijd mogen we getuigen van de onverdiende genade van God, dat hij zijn oordeel gematigd heeft Ja, dat het oordeel op Christus is neergekomen. En dat er verlossing is voor een ieder die schuilt bij hem. Christus die het oordeel droeg en ten onder ging aan het woeden van de paarden, maar die dat in uw en mijn plaats wilde doen, opdat we zouden ontkomen aan Gods toren in het eindoordeel en behouden zouden worden. Want Jezus is nog niet teruggekomen en tot die tijd zal het aanhouden. Oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, rampen, de dood die zoveel treft. Maar er komt een einde aan. Want dan krijgt Johannes, laatste gedachte, ook nog een blik in de toekomst. Het zesde zegel wordt geopend en ik kan daar niet al te uitgebreid meer op ingaan. Dat hoeft ook niet, komt later nog uitgebreider terug in de Openbaring. Maar even krijgt Johannes al te zien wat er zal gaan gebeuren als Christus terugkomt. Er zullen tekenen in de natuur zijn. Een enorme aardbeving, de zon wordt zwart, de maan wordt rood als bloed, de sterren vallen op de aarde en in het hemelgewelf zal het lijken alsof het wordt opgerold. En alle bergen en eilanden worden van hun plaats gerukt. Het is alsof, gemeente, de Heer de schepping terugdraait. Je vindt in Genesis 1 dezelfde elementen die hier ook worden genoemd. En dan zullen de koningen, het gaat van boven naar beneden, de koningen, de grote, de rijke, de overste, de machtige en alle slaven en vrije mensen zich in de grotten verbergen. En ze zullen zeggen tegen de bergen en de rotsen, val op ons, verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Verberg ons voor de toren van het Lam. Van de grote dag van zijn toren is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? Ja, gemeente, wie kan staande blijven? Voor Gods heiligheid. Dat kun je nooit in jezelf. Hier loopt het straks op uit. Zo zal de geschiedenis zich gaan ontrollen als de boekrol geopend wordt. Vanaf Pinksteren, het witte paard van het evangelie, maar ook die drie paarden van oordeel met al hun verwoesting. Maar ze worden beperkt in hun macht. Gods kerk die verzameld wordt door alle tijden heen en uit alle plaatsen. Totdat Jezus komt om te oordelen de levenden en de doden. En wie zal dan bestaan? Nou, gemeente, niemand in zichzelf. Maar nou zouden we eigenlijk moeten doorlezen naar hoofdstuk 7. Dat doen we de volgende keer bij Leven en Welzijn. Want er zal een menigte zijn voor Gods troon die veilig is. Uit alle naties, stammen, volken en talen. En wij, gemeente, je bent veilig als je je vertrouwen stelt op de Heer Jezus. Op het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Als je je gewassen hebt in zijn bloed. Als hij je eigen leven opgaf om van nu voortaan voor hem te leven. In aanbidding, met eerbied en ontzag en met blijdschap en lofprijzing. Bij hem mag u schuilen. En hij komt langs. En hij schiet zijn pijlen van het evangelie af. Raakt het je? Doet het wat met je? Ontvang het en leef erbij. Want dan hoef je geen schuilplaats te vinden onder de bergen en de heuvels als hij komt en onder de rotsen. Als je bij Christus schuilt, dan zul je huppelen van zielenvreugd op de dag dat Hij komt. Omdat je je wens verkrijgt. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar ze hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Ten hoogste toppunt stijgen. Amen. Laten we danken en bidden. Heer Jezus, uw naam is Heer der Heren. Koning, overste van alle koningen van de aarde. Van alle machten die er zijn. Heren, ook van die machten die Johannes zag, vertegenwoordigd in die paarden. Heren, daar bent u ook de heerser van. Ze krijgen ruimte. En heren, dat is om onze zonde. Dat is omdat ook wij moeten buigen onder uw oordeel, heren. Dat is om onze schuld dat wij u hebben verlaten. En ook steeds weer opnieuw blijk geven dat wij u niet nodig hebben. Heren, wilt u het ons vergeven? Wilt u, Heer Jezus, ons rein wassen in uw bloed? U wilde toch sterven aan het kruis voor zondige mensen. Een schuld verzoenen. Heere, doe dat ook bij ons. En wanneer we dan ook mogen zien, Heere, dat u ook dat andere paard over de wereld laat gaan. De verkondiging van uw evangelie en gezanten van u gaan overal ter wereld om dat evangelie bekend te maken. En om in uw wijngaard werkzaam te zijn. Heren, dan bidden wij u of u arbeiders in die wijngaard wil sturen. Opdat nog anderen tot geloof mogen komen. En het geloof is uit het gehoor van het woord van God. Heren, wilt u zo het woord zijn loop laten hebben? En wij bidden u, Heren, voor hen die dan in u geloven, maar dat moeten doen onder de dreiging van vervolging. Ja, Heren, wij bidden voor hen die het met hun leven moeten bekopen, omdat ze het getuigenis van uw naam hadden. Heren, hun bloed roept. Hoe lang nog? Heer Jezus, hoe lang nog? Voor u het onrecht zult wreken. Voordat u terug zult komen. Heer, als we erover nadenken wat dat zal betekenen voor alle die u niet kennen en niet wilden kennen, dan slaat de schrik om ons om het hart. Maar wij bidden u, Heer Jezus, verlos uw schepping. Verlos uw schepping van alles wat haar zo gevangen houdt. En wilt u haar tot heerlijkheid brengen? Ja, breng uw kerk tot heerlijkheid. Heren, dan mogen we ook vandaag al blijde psalmen aanheffen. En aan u, Heer Jezus, denken. De weg bereiden, in u verblijft, omdat uw naam is Heer der Heren. Heren, maak van ons goede getuigen, ouders in hun gezin, naar hun kinderen toe. Maak van ons goede getuigen in onze familiekring, te midden van de mensen die we tegenkomen. Heren, dat in onze levenswandel merkbaar en zichtbaar mag worden dat wij van u zijn. En wilt u dat gebruiken, Heren, dat getuigenis, om ook anderen naar u toe te halen. Heren, wij bidden u of u zo ook uw zegen wil geven over het werk dat gebeuren mag, dat we als gemeente ook doen in de poster. Heren, laat ook dat een plek mogen zijn waar velen u, Heer Jezus, mogen vinden. Wij bidden u of u ook met ons wil zijn als we zelf getroffen werden door het woeden van die paarden. Als we een ziekte met ons meedragen. Als we in de ouderdom merken dat onze krachten afnemen. Wanneer we zien, Heere, dat om ons heen mensen zo te lijden hebben. En we vragen ons af waarom dat toch zo moet zijn. Heere, leer ons dan bidden en uitzien naar U. En leer ons bidden, Heere, om Uw komst en om Uw kracht. Om achter U, Heere Jezus, aan ons kruis te dragen. Wij danken U voor wat U wilde geven in deze dienst. Heere, wilt U met ons meegaan? We gaan de nieuwe week in. En we hopen woensdag weer bij elkaar te komen voor de dankdag. Wilt U ons als gemeente dan ook samenbrengen, 's middags en 's avonds? Als we U ook de dank mogen brengen voor Uw niet aflatende goedheid, die we ook heel praktisch mogen zien en ervaren. Heere, zo bidden wij tot U. Hoor naar ons gebed. Niet om iets uit ons, maar hoor ons omwille van Uw Zoon, de Heer Jezus, het Lam dat staat als geslacht. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk en de voortgang daarvan. En wij willen met elkaar zingen, tot slot uit Psalm 98, daarvan het vierde vers. Ga heen in vrede, verwacht de komst van Christus en ontvang Gods zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.